totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. Het hele volk van Israël moet weten dat God deze Jezus, die ik gekruisigd heb, tot Heere en Christus heeft gemaakt. Toen de mannen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: vrienden, wat moeten wij doen? Petrus antwoordde: u moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus. Want dan worden uw zonden vergeven en de Heilige Geest zal in u komen wonen. Want God heeft die beloofd aan u en uw kinderen. Aan ieder die door God geroepen wordt en ook aan de verre vreemde volken. Petrus hield een lange toespraak en deed tenslotte een dringend beroep op hen. Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte invloed van deze wereld. De mensen die aannamen dat wat hij zei, werden gedoopt. Op die ene dag waren dat ongeveer 3000 personen. Zij bleven trouw aan de apostelen en hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heere en voor gebed. Iedereen was vol ontzag voor de wonderen en de tekenen die de apostelen deden. De gelovigen deden ook alles met elkaar. Ze verkochten hun huizen en andere eigendommen en het geld gaven zij aan mensen die het nodig hadden. Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel. Zij aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Zij prezen God en het hele volk was goedgezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen die gered werden. En dit is een prachtig verhaal om te zien hoe het allemaal gegaan is met de Heilige Geest, zijn uitstorting hier op aarde en wat er gebeurde op die dag. En het was een bijzonder iets. Ik zou wensen dat wij dit vaker zouden zien, zodat we even wakker geschud zouden worden. Want deze wereld, als je niet goed oplet, als je niet echt bezig bent met de dingen van de Heer, dreig je in slaap te vallen. Ik zeg niet dat u in slaap valt, of dat u in slaap gevallen bent, maar je dreigt wel in slaap te vallen. Nou, hier zit iemand die ook vaak in slaap valt. Gisteren was ik bezig. Het is mijn dag om te koken. Dus ik had iedereen netjes voorzien van alle lekkere dingen. En ik ben gaan zitten. En even, ik dacht eventjes, misschien 5 minuten, maar later bleek dat het niet zo was. Schrok ik even wakker. En toen dacht ik, hoe laat is het? Het was inmiddels al 1,5 uur verder. Dus pas op. Hier spreekt iemand die ervaring heeft met gewoon gaan zitten. Onderuit gaan zitten. Pas op. Dus er zit een groot gevaar erin. Maar niemand heeft me wakker gemaakt. Dat vond ik niet leuk. Hadden kunnen zeggen, je bent in slaap gevallen. Dat hebben ze niet gedaan. Maar het is ook niet erg hoor, want ze sliepen ook. Dus de slaap, we moeten er toch voorzichtig mee zijn. De slaap is goed, maar voor de nacht. Niet voor overdag. We hebben die Heer nodig. Weet je, en het geweldige van de Heer is dat hij zijn geest heeft uitgestort. En we zien dus dat de apostelen door het werk van de Heilige Geest mensen leidden tot Jezus, dat ze bekeerd werden. En zo is dat verder ook gegaan. Dat maakt dat er nu over de hele wereld christenen zijn. Omdat het werk doorgaat, de Heilige Geest gaat verder. En vandaag de dag hoor ik niet dat de Heilige Geest op zo'n manier ook wordt uitgestort. Dit was een bijzondere situatie. Dit was een situatie waarbij iedereen toch wel moest opkijken. Want opeens zag je daar vlammen als van vuur. En wat ik prettiger daarvan vind, is dat de Bijbel zegt dat het zich verdeelde. Dus als er nou 20 vlammen waren van vuur, er waren 120 man daar. Dus die vlammen, die splitsten zich op en die kwamen allemaal op de hoofden van ieder die daar was. En die bleef op het hoofd van die persoon branden. Ik heb de kaars niet aan, anders zou ik je laten zien hoe dat werkt. Maar goed, ik denk dat u wel verbeelding hebt. Maar het was geweldig. En zo leefden ze ermee. En vandaag gaan we het hebben over een gemeente die ook de Heilige Geest heeft ontvangen. En dan gaan we merken dat er een aantal dingen zijn die we heel makkelijk aannemen en denken van, nou, ze zullen het wel begrijpen. En dan blijkt dat er een heleboel dingen niet duidelijk zijn. En dan gaan we lezen uit Gods woord. En wie weet, zit je vandaag hier en zijn er ook dingen misschien onduidelijk. Het is helemaal niet erg. Als je tot de Heer komt, zijn er een heleboel dingen niet duidelijk. Het is de Heer zelf die je uitleg moet geven. Je moet regelmatig in zijn woord liggen. De Heilige Geest moet jou de ogen openen. We gaan naar de brief aan de Korintiërs. 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12. Ik ga hier ook naar 1 Korintiërs 12. Zodat ik ook erbij ben. Oké. We gaan naar vers 1. 1 Korintiërs 12, vers 1. En dan staat er hier in het boek geestelijke uitingen en bijzondere gaven. Nou, ik lees het maar zoals het hier staat en dan kom ik straks even op wat ik u wil doorgeven. Broeders en zusters, ik wil u over de geestelijke uitingen niet in onzekerheid laten. Ik stop daar. Dit is iets wat regelmatig voorkomt. Dat mensen tot bekering komen. En dit is wat de Bijbel zegt. Dit zijn Bijbelse feiten die ik nu aanhaal. Als iemand oprecht zijn hart aan de Heer geeft, Jezus Christus aanneemt, beleidt dat hij Jezus in zijn leven wil gaan dienen, dan gaat dat op dat moment, komt de Heilige Geest erin. De Pinksterdag is al geweest. De Pinksterdag was een bijzondere dag. Dat was een dag om een verandering te brengen in heel Israël. Maar nu is het zo aan ieder die ook hier in de gemeente komt en die zegt, ik wil Jezus gaan dienen, dat hij een prediking gehoord heeft of iets in de boodschap heeft hem aangeraakt, of bidden voor die persoon. De Heilige Geest komt binnen. Alleen vaak weten mensen dat niet. Vaak zijn mensen niet eens daarvan bewust dat dat gebeurt. Ze zijn alleen bezig met hetgeen je over spreekt. En dat eigenlijk gebeurde dat ook in de gemeente in Korinthe. Ze hadden de Geest ontvangen, maar er waren nogal wat problemen in Korinthe. En dan gaan ze Paulus zelf schrijven. Dan gaan ze merken dat er nou een aantal dingen niet duidelijk zijn over hun leven, over hoe ze met de Heilige Geest moeten omgaan. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dan zien we dat de apostel Paulus, dat hij eigenlijk begint, hier staat er geschreven onzekerheid. En in de Bijbel die ik heb gebruikt, dat is de herziene Statenvertaling, dan staat er geschreven, wat nu de geestelijke gaven betreft. Hij zegt, daar zijn dingen die ik je moet, je ogen moet openen, ik moet je bijscholen, ik moet je bepaalde dingen gaan leren, wat betreft die geestelijke gaven. Paulus had hier, zeg maar, een nieuw onderwerp te bespreken. Als je de Bijbel leest, dan zie je dus dat we begonnen zijn vandaag in hoofdstuk 12. 11 hoofdstukken daarvoor handelt Paulus andere problemen aan die er zijn. Maar opeens stopt hij hier in hoofdstuk 12 en dan zegt hij aan ze van, nou, wat die gaven betreft, de gaven van de geest, dan zijn er toch een aantal dingen die je eigenlijk bijgeschoold moet krijgen. En je kan zeggen van, maar we zijn nu aangekomen, zeg maar, bij misschien wel het belangrijkste wat ze nodig hadden. Het belangrijkste voor je christenleven is de invulling, de doop, de inwoning van de Heilige Geest. Dat is misschien wel het belangrijkste, wil je je christelijke wandel voortzetten en dat je dat succesvol afmaakt. Je hebt de Heilige Geest daarbij nodig. En waar hij nu over heeft, dat moet zeker besproken worden. En ik denk, het moet ook bij ons besproken worden. Ze hebben er zelf over geschreven, omdat het niet erg lekker ging. Was dat onbegrip? Is dat onbegrip om dingen van de geest niet te begrijpen? Het is heel goed mogelijk dat je die dingen niet begrijpt. Maar de vraag was eigenlijk, hoe zit dat nu met de gaven van de geest? Als ik die vraag aan u zou stellen, hoe zit het met de gaven van de geest? Wat zou u antwoorden? Hoe werken ze? Waarvoor zijn ze gegeven? Dat zijn vragen. Dat kwamen die mensen in Korinthe tegen. Ze hadden daarmee te doen. Waarvoor zijn ze gegeven? Tot wat dienen ze? Heeft God, omdat hij dacht van, ik heb niks te doen, stuurt hij de Heilige Geest. Nee, het was een exact uitgekiend moment dat Jezus verhoogd werd, Jezus naar de hemel ging, en dat het offer dat Jezus gebracht had, dat werd door de hemel goedgekeurd. Dat hij aan het kruis was gegaan, dat hij zijn zonde zeg maar, van heel de wereld gedragen had, dat hij zonder zonde onze last gedragen heeft. Dat hij op een verschrikkelijke manier eigenlijk aan zijn einde hier op aarde gekomen is. Maar, zoals we gelezen hebben ook in de brief aan de, zeg maar, in Handelingen, was het al van tevoren bepaald dat Jezus dood zou gaan, maar dat Jezus nooit in het dodenrijk zou blijven. Dat is niet mogelijk. Jezus is in een dodenrijk gekomen, maar wel met een doel. Jezus is in een dodenrijk terechtgekomen, want hij is echt gestorven aan het kruis en ze hebben hem echt begraven. Maar Jezus is in het dodenrijk gekomen om de mensen die reeds dood waren, het goede nieuws te brengen dat er een verandering is gekomen. Ze hoeven niet meer onder de wet. Ze hebben Jezus Christus nu. Ze hebben de enige verlosser nog. Dat aan ieder, ook hun die in het dodenrijk liggen, als ze Jezus Christus daarvoor gaan kiezen, is er ook redding voor hun. En dat is een belangrijk iets, dat Jezus dat gedaan heeft. Wat hij ook nog meer gedaan heeft, zegt de Bijbel, hij heeft de machten die in de duisternis, zeg maar, over ons heersen, trachten over ons te heersen, die heeft hij ontwapend. Hij heeft ze van hun wapens ontdaan. En hij heeft ons nu laten zien wie ze zijn en hij heeft de overwinning over ze behaald. Hij is een machtig God. We hebben Jezus nodig, elke dag weer opnieuw. En dat is iets wat echt geweldig is. En dan zie je dat Paulus, als je de brief van de Korintiërs leest, dan kom je eigenlijk hoofdstuk 12, dan schrijft Paulus over deze dingen in die Korintiërsbrief. En dan zie je, dan ga je opeens naar hoofdstuk 13, dan denk je, het is afgelopen. Maar Paulus gaat gewoon door met het werk van de Heilige Geest in hoofdstuk 13. Paulus gaat gewoon door in hoofdstuk 14 met het werk van de Heilige Geest. Ik heb natuurlijk vandaag niet de mogelijkheid om al die hoofdstukken te behandelen. Maar dat is niet erg. De Heer kan ons zeg maar, hierbij helpen ook. Want hij zegt heel duidelijk. Wat nu de geestelijke gaven betreft. Wil ik u niet in onwetendheid zeg maar, laten. Ik wil niet dat je onwetend bent. Als kind van God. Als persoon die verlost is, als persoon die Jezus Christus heeft aangenomen, behoor je te weten wat dat allemaal precies is. Wat hij zegt, ik wil niet dat je onwetend bent. En dat geldt voor jou, dat geldt voor mij, dat geldt voor ieder. We moeten niet onwetend zijn. En als je dit leest, ik wil niet dat u onwetend bent, dan zie je dat dit, als je de brieven van Paulus leest, dat komt 6 keer voor in zijn brieven. Dat Paulus aan de mensen schrijft, ik wil niet dat je onwetend bent. Nou, het komt voor, ik ga dat niet allemaal behandelen, het komt voor wanneer hij spreekt over Jezus zijn wederkomst. Dan schrijft hij ook daaraan, ik wil niet dat je onwetend bent. Hij schrijft het ook over je rechtvaardiging, dat je alleen door geloof gerechtvaardigd wordt. Door alleen maar te zeggen, ik geloof ook God dat u dat gedaan hebt, verklaart God jou rechtvaardig. Dan is er geen macht van de duisternis die jou kan zeggen, maar je bent veroordeeld, hè? Omdat jij de woorden Gods hebt gesproken, die God heeft gegeven. En zo zie je dan komen, wat hij ook wil, is dat de werking van de Heilige Geest, dat ze daar eigenlijk niet onwetend over zijn. En dat is een belangrijk iets. Want de gemeente moet bekend zijn met de geestelijke gaven, de geestelijke uitingen en de manifestaties van de Heilige Geest. Laten we een stukje gaan lezen. Nou, vers 2. Toen u nog niet gelovig was, leefde u onder de misleidende invloed van afgoden. Daarom wil ik u erop wijzen dat niemand die door de geest van God geleid wordt, kan zeggen dat Jezus vervloekt is. Evenmin kan iemand oprecht zeggen dat Jezus de Heere is, behalve als hij de Heilige Geest, zeg maar, daardoor geleid wordt. Alleen daardoor kan je dat zeggen. Dus iemand die door de geest geleid wordt, door de Heilige Geest geleid wordt, dan is het onmogelijk, want dat is wat Paulus eigenlijk zegt, is onmogelijk dat zo iemand zegt, vervloekt is Jezus. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dan spreekt hij door een andere geest, maar niet de Heilige Geest. Maar wat Paulus hier aanhaalt, dan schrijft toch wel een bijzonder iets. Hij zegt, toen u Jezus nog niet kende, was u wel te vinden in die tempels waar de afgoderij gediend werd. En was u daar ook een van, die daar ook boog voor die geesten. Het is een bijzondere situatie. Het was in die gemeente zelf zo, dat er een heleboel beelden waren en die beelden zijn dood. Het is gewoon iemand die een paar dingen gemaakt heeft, bij elkaar geknutseld heeft, is een mooi ding, is een beeld. Maar achter die beelden was het niet zo fijn. Daar is je demonische machten die daar opereerden. Maar nu waren ze tot geloof gekomen. Nu hadden ze Jezus aangenomen. En dan zegt Paulus, dan is het niet meer zo dat je die dingen kan uitspreken. Dan kan het niet. Je kan alleen maar door de Heilige Geest worden geleid en je die dingen laten leiden. En daarom spreekt Paulus zo. En daarom laat hij die mensen dat weten. Dat er door de Heilige Geest bijzonder veel eigenlijk van ons verwacht wordt. En dat hij ons daarin gaat leiden. We gaan naar vers 4. Dan gaat hij verder en dan gaat hij een aantal dingen uitleggen over de Heilige Geest. De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Heer. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. Als je in de gemeente van Jezus bent, dan zie je dat er bijzondere taken, bijzondere gaven zijn. En het is één en dezelfde God die dat doet. Wanneer hij het heeft over de gaven van de geest, dan spreekt hij over de Heilige Geest die leidt. Dat is in vers 4. In vers 5 gaat het over de Heere Jezus, de Zoon van God, die jou eigenlijk daarin leidt. In vers 6 gaat het over de Vader. Voordat Paulus dat eigenlijk iets daarover zegt, wil hij aan ze laten weten van, dit is nou de samenwerking van die drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar allen doen ze exact onder leiding van de Heilige Geest wat God wil. Want alles wat er in de gemeente gebeurt, alles wat er in de gemeente gedaan moet worden, is onder leiding van de Heilige Geest. En dan zie je dat hij uitlegt, er is verscheidenheid als het gaat om genadegaven. Die komen van de geest. Er is diversiteit als het gaat over geestelijke taken. U krijgt in de, zeg maar, een geestelijke taak in de gemeente van Christus. Waarom is dat? We hebben die vragen net gesteld. Dat is omdat u een plek in de gemeente kan innemen. Die gaven die ontvangt u niet van mij, dat ontvangt u nooit van een voorganger. Die gaven ontvangt u van de Heilige Geest. Maar het is de Heilige Geest die aan ieder geeft exact hoe hij het wil. Wel onder, allemaal afgesproken hoe de Vader dat wil. En zo is het zo dat God mensen maakt in de gemeente
die roept hij, die gewoon zondags komen niks doen. En dat hij opeens dat hij iemand roept en zegt van kom, ik wil je, misschien moet je gaan bidden nu. Dan ga je naar de bidstond. En dan denk je, nou die bidstond is wel leuk, te aardig. En dan komt er iemand een dag naar je toe en dan zegt hij van, zou jij ook een dag de bidstond willen leiden? Nee. Ik heb al moeite met praten, waarom ga je me vragen om een bidstond te leiden? Nee, maar voor één keer. Ik zei, nou, ik denk het niet. Ja, je kan het proberen. Ik zeg, luister, 10 minuten en daarna niet meer. Ja, nee, is goed, is goed. Leuk. 10 minuten bidstond. Die bidstond is goed gegaan, man. Geweldig, man. Geweldig. Ik zeg, maar nooit meer dat ik gezegd heb. Nee, dat is waar, dat is waar. Dat is wel om onthouden. Volgende maand zou ik nog eens een keertje willen proberen. Want die broer kan niet, en misschien kan jij het. Ik had gezegd nooit. Ja, maar kijk, vandaag is maandag. Je kan je voorbereiden tot woensdag. Het bloed stroomt waar het niet kan gaan naar deze, maar het moet naar de andere kant gaan. En ik denk, wat ga ik doen? Er is een zacht stemmetje die in je oor zegt. De vorige keer heb je het gedaan. Je hebt het niet in je eigen kracht gedaan. Ik heb je geholpen. Waarom kan je het nou niet doen? Ik denk, ik ga het nog een keer proberen. 20 minuten. Ik denk, ach, ik ben toch over tijd. 10 minuten had ik gezegd. 20 minuten. Die bidstond is gezegend. Die bidstond is gezegend. Nou, ga je, kom je. Nou word je vaste prik. Elke maand hebben ze een plek voor je. Wie doet dat? De Heilige Geest. Jij kan niet bepalen hoe die mensen zullen gaan bidden. Jij kan niet bepalen hoe je de geest gaat leiden in de bidstond. De Heilige Geest leidt het. Zou je een keertje een zondagdienst willen doen? Ik niet. Ik ben hier in de gemeente. Ik heb zelf mijn eigen probleem. Waarom ga ik een zondagse dienst doen? Ja, maar ja, het gaat toch zo goed in de bidstond. Maar nu moet je op zondag gaan staan en er is geen gebed naar die dienst. Ja. 1 keer. De Heilige Geest. Hij geeft het. En zo wil de Heer dat doen. Mevrouw zei, ze heeft jaren gezongen als kleinkind in de gemeente in Suriname. Totdat ze hier kwam, wilde ze niet meer. Totdat er een moment kwam dat de Heilige Geest haar terug heeft gebracht naar de gemeente. En dan mag ze de dienst doen. En ze geeft nog opdrachten ook in de dienst. Door de Heilige Geest. Wat Paulus aan die gemeente wil uitleggen is, niets in de gemeente gebeurt zomaar. De gemeente is het lichaam van Christus. En de Heilige Geest stuurt erin. Er is een tekst in de Bijbel dat mij, dat raakte me zodanig. En dat staat in Psalm 127. Ik denk dat de hele mensen die tekst kennen. Maar het raakte me. Het heeft misschien niks te maken met die prediking. Maar misschien kan je het laten zien uit de gewone vertaling. Maakt mij niet uit. Daar komen we zo straks hier weer op terug. Psalm 127, vers 1. We gaan snel weer naar Korinthe hoor, maak je niet druk. Ik heb geworsteld vroeger met deze tekst. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zoeken de bouwlieden daaraan. Als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het zal nooit gaan lopen als ik iemand zomaar pak en zeg van kom hier staan en ga zondag het woord brengen. Dat gaat nooit lopen. Als de Heere het huis niet bouwt, als de Heere niet van binnen gaat werken, als de Heere mensen niet gaat aanraken, als de Heere mensen hun gaven van de geest gaat prikkelen, gaat het niet werken. Het is God die het moet doen. Indien de Heere het huis niet bouwt, dan zullen we zwoegen, maar dan komt er niks van tot stand. Maar als de Heere het huis bouwt, Dan ga je merken, hey, dingen gaan lopen. Dan ga je merken, hey, dingen veranderen. Hoe kan het? Het is de Heer die er, het is de Heilige Geest die eraan werkt. Hij werkt eraan. En ik ben de Heer daarom dankbaar. En daarom laat Paulus de mensen in Korinthe zien. We hebben allemaal de Heilige Geest nodig. Denk niet dat we hier zitten en denken van, nou, ik zit gewoon lekker op uitgerust. Ik hoor het lekker aan. Nee, hij heeft een taak voor je. Dat kan ik je vandaag vertellen. Hij heeft voor een ieder een taak. Voor een ieder. Maar je staat er misschien niet bij stil. Maar misschien moet je nog uit die gereedschapskist. Misschien moet je daar nog uitgehaald worden. Een tang of een zaag. Misschien moet je, ik weet het niet. God heeft in zijn gemeente diverse taken. Hij heeft mensen die achter de koffie moeten staan. Hij heeft mensen die gewoon als er iemand binnenkomt, dat die persoon naar die persoon toe loopt. En dan die persoon zegt, van, hoe gaat het met je? Oh, ik heb je lang niet gezien, ik geef je hand. Ben je nieuw hier zo, dit? Dat is een taak van de Heilige Geest. Denk nooit van, oh, dat is maar een gewoon ding. Dat is een taak van de Heilige Geest. Hij maakt je daarvoor klaar. Maar dan ga je merken dat je over 2 weken, als er weer iemand binnenkomt, dat je weer naar die persoon toe loopt. Oh, ik heb je niet eerder gezien. Hallo, leuk, welkom, kom hier zo in God. Is een taak van de Heilige Geest. Hij maakt ons klaar. Hij werkt dat ding uit in je hart. Hij werkt dat die zachte stem die zegt van, spreek die persoon aan. Misschien kan die persoon komen. Dat is wat God wil. God wil in zijn huis dat er ieder dat gaat inzien. En de gemeente heeft dat nodig. We gaan weer terug naar Korintiërs. Maar daar waren we eigenlijk terechtgekomen. We gaan naar vers 7. 1 Korintiërs 12, vers 7. De Geest openbaart zich door elk van ons. Door elk van ons. Dit zijn niet mijn woorden, dit zijn woorden van Gods Geest zelf. De Geest openbaart zich door elk van ons. Waarom? Tot welzijn van heel de gemeente. Wat de Heer door jou doet, wat de Heer door mij doet, is niet voor mij. De Heer doet het tot welzijn dat de gemeente gaat groeien. Dat de gemeente kracht gaat ontvangen. Dat de gemeente bemoediging gaat krijgen. Dat de gemeente gestuurd gaat worden. Daarvoor doet hij dat. Tot welzijn van die gemeente. Maar als we onze taken niet oppakken, dan blijft die taak liggen. Dan heb je misschien dat 1 of 2 mensen alle taken gaan doen. En dat is niet Gods wil. Want God zegt, de gemeente is mijn lichaam. Hij heeft daar leden. Ja, God is een goede God. En God doet alle dingen met een plan. Hij zegt, de een brengt Gods wijsheid onder woorden, door de geest, in vers 8. De ander geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde geest. De een krijgt ergens geloof voor, en een ander de gave om ziekte te genezen. Ik vind het prachtig altijd om dit soort dingen te lezen. Want als het gaat om geloof, dan weet ik dat de Heer in mijn hart werkt. Dan weet ik dat de Heer me geloof heeft. Maar ik kan je vertellen, ik heb in de gemeente gezien dat er mensen zijn die een krachtiger geloof hebben dan ik. Als die mensen aan het bidden zijn, ervaar je gewoon de kracht Gods vrijkomen. Maar je kent ze niet. Maar ik ken ze wel. Maar de Heilige Geest die zorgt ervoor dat die mensen woorden krijgen in hun mond. Dus niemand doet dingen zomaar omdat hij denkt, man, ik verveel me niet. Het is de Heilige Geest die in je werkt. Het is de Heilige Geest die het geloof geeft. Wat ik niet zie, ziet de Heilige Geest en die zorgt ervoor dat hij het binnen iemand brengt. Dat die persoon geloof voor iets kan hebben. Dus wanneer die persoon door een dal van diepe duisternis gaat, dat die persoon niet vreest, maar dat die persoon zijn ogen op de Heer blijft houden. Misschien blijf ik nog even denken en denken van, ik weet niet als ik dit nog kan. Die persoon gaat gewoon, hij trekt zijn jas aan, hij zegt, waar is dat ding, ik ga er naartoe. Die mensen heb je ook in de gemeente. Maar pak je taak op. Doe wat de Heilige Geest zegt wat je moet doen. En als je dat doet, dan zal je zien dat de gemeente op een wonderbare wijze gaat lopen. Dat eigenlijk op een wonderbare wijze zich gaat voortbewegen. Ik ben God daarvoor dankbaar. Hij zegt in vers 10. De een doet wonderen, de andere geeft God zijn woord. De een weet te onderscheiden wat wel en wat niet bij God vandaan komt. De een kan onderscheiden. Is dat een belangrijk iets? de gave van onderscheiding? De mensen in Korinthe, die pas bekeerd waren, ik weet niet als je dat kent, die waren blij met Jezus. En die hadden één been in de kerk. En die andere been nog in de wereld. Dus ze kwamen wel eens naar de kerk, maar ze gingen ook naar die tempeldiensten, waar nog steeds die demonen razen en tieren. En sommige van ze kwamen dan met een... Ze raakten helemaal in trance en ze kwamen in die gemeente. En dan kwamen ze in die gemeente zeggen, zo spreekt de Heilige Geest. En dan gaven ze een woord door van de Heilige Geest. Dan moeten daar mensen in de gemeente zijn die die gaven hebben van onderscheiding van geesten. Is dit woord, is dat van God? Is dat van de Heilige Geest? Of komt dit woord bij die tempel vandaan? Hey, waarvan je denkt misschien van deze gave, ja, ik heb het, maar ik weet niet wat ik ermee moet doen. Nee, exact. De Heer plaatst zo iemand dat hij kan leren onderscheiden. Hij zal wel meerdere mensen geven om te leren onderscheiden. Gaven, is dat wel van God? Is dat wel van de Heer? Er zijn er veel, ik wil niet te ver doordringen, omdat de tijd ook zeg maar dringt. Maar er zijn een heleboel dingen op dit gebied niet goed gegaan. In kerken waar men sprak over de Heilige Geest, terwijl er andere machten eigenlijk bezig waren. Ze hebben dat nodig. De Heilige Geest plaatst die mensen, zodat er in die gemeente een goede sturing kan zijn. Dat er getoetst kan worden. Is dit het woord van God? Is dit iets van wat de Heer wil? Nee, dan moeten we dat niet aannemen. Maar dat is heel simpel. Want we hebben niet altijd door wat we zeggen, maar niet alle dingen die we zeggen, die komen uit de Heilige Geest vandaan. Dus we hebben nodig dat we onszelf daarin beoefenen. En dat zijn belangrijke dingen. Daarom komt Paulus hier naar ze toe en daarom gaat Paulus ze onderwijzen. En ze laten zien van, let op, het is wel een belangrijk iets. Dat je die gaven hebt en dat je er niet op een eigenlijk verkeerde manier mee omgaat. Eén en dezelfde geest, die bewerkt dat in ieder. En dan zie je in vers 12, ons lichaam bestaat uit vele delen. Maar al die leden, die vormen samen één lichaam. Eén lichaam. Al die leden samen. Zo is het ook met Christus. Want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd. Ik geloof dit. Dat je niet toevallig hier zit. Ik geloof dit. Dat God het is die je naar deze plek geleid heeft. Maar ik geloof ook dat God wil dat je moet opstaan. Je plek gaan innemen. En wanneer dat gebeurt, dan verandert ook jouw hele kijk op de kerk. Dan verandert jouw hele omgang met de kerk. Dan veranderen een heleboel dingen in je, omdat Gods geest, niet nadat je één keer hebt gezegd van de bid stond 10 minuten en nooit meer. Nee, maar dat Gods geest je verder leidt. Dat Gods geest je verder brengt. Dat is niet kunde van iemand. Dat is het werk van de Heilige Geest. Is dat de Heilige Geest in je werk. En zo wil de Heilige Geest door ons werken. Hij wil aan ieder van ons gebruiken. Aan ieder die in de gemeente zit, wordt door de Heilige Geest geleid. Aan ieder. Als je je hart maar opent. Als je zegt van, Heer, hier ben ik. Dat is een belangrijk iets, dat we dat gaan doen. Laten we wat snel verder gaan kijken. Wat de Bijbel nog zegt. Dan gaat de Bijbel, Paulus gaat ze nu vergelijken, het lichaam van Christus met een lichaam. Hij zegt, een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen. Als de voet zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat hij geen hand is, hoort hij dan niet bij het lichaam? Als het oor zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat hij geen oog is, hoort hij daarom niet bij het lichaam? Als het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen? De Bijbel zegt, geloof komt door het horen. Als het lichaam alleen maar oog was, waar zou het geloof zijn? We hebben oren nodig om te werken in ons. Paulus schrijft die dingen niet zomaar uit verveling. Nee, dit is waar de Heilige Geest om zegt. Schrijf dit op. Laat ze dit weten. Want dit gaat niet goed als ze er zo mee doorgaan. En dat is nodig. We zijn allemaal geroepen in het lichaam. Vraag de Heer waar je bij hoort. Vraag hem. En ik ben God daarvoor van overtuigd dat de Heer het ook zal doen. Ja. Nee, God heeft alle verschillende delen in een lichaam gezet. Zoals hij het goed vond. Als er maar één deel was, zou je niet van een lichaam kunnen spreken. Nee, absoluut niet. Maar er zijn vele delen en samen vormen zij één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan ook niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. De delen die het meest kwetsbaar lijken, schijnen, juist het meest, zeg maar, die hebben het juist het meest nodig. Aan de delen van ons lichaam die we niet graag laten zien, geven we bijzondere zorg. Ik ken een paar delen die we allemaal bijzondere zorg geven, omdat we ze niet, zeg maar, graag laten zien. Maar dat is niet erg. En de Bijbel zegt dat we eigenlijk zo op een bijzondere manier eigenlijk een lichaam mogen vormen. Vers 24. De nette lichaamsdelen hebben dat niet zo nodig. God heeft het lichaam tot een eenheid samengevoegd. Een eenheid samengevoegd. En op het eerste gezicht niet zo belangrijke delen een belangrijke plaats gegeven. Anders zou er oneenigheid in het lichaam zijn. Elk deel moet voor een ander deel, voor andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel leidt, leiden de anderen mee. Waar hebben we dat eerder gezien? Als één deel leidt, leiden de anderen mee. Dat zou eigenlijk de werking moeten zijn. Als iemand leidt in de gemeente, moet heel de gemeente daarin meeleiden. Hij zei, er zijn helpers. En er geven toch niet allemaal Gods woord door. Ze zijn toch ook niet allemaal leraren. Doet iedereen soms wonderen? Mijn antwoord daarop is nee. Of hebben allen de gave om zieken te genezen? Als God het wil, maar niet specifiek. Spreken ze soms allemaal in klanktalen? Spreken ze soms allemaal tongentaal? Want dat was wat er gebeurde toch? Op Pinksterdag. Ze begonnen in vreemde talen te spreken. Ze verstonden het zelf niet. Maar de mensen die dat hoorden, die begrepen exact wat ze bedoelden. God doet wonderen. God doet grote dingen. En dit kan ik wel van zeggen. Ik heb niet zo misschien van al deze dingen iets meegemaakt. Maar er is één van die dingen wat ik heb meegemaakt. Wel in de kerk, in de jaren dat ik de Heer dien. Dat er een tijd geweest is dat mensen, gelovigen, dachten dat de tongentaal het meest verheven was. Nee, dat niet. Die persoon is echt geestgedreven, hoor. En dan gaat Paulus dat uiteenzetten. En dan zegt Paulus, als iemand in een tong spreekt, wat heb ik gezegd? Niemand weet het. Hij zegt, dus dat is niet zo'n verheven taal. Hij zegt, maar wanneer iemand een woord spreekt dat de ander het goed kan begrijpen, dan bouw je een gemeente op. Dus er kwamen hele grote problemen van tongentaal. Dat moet je hebben. Dat mag je. Nee, Paulus zegt nee. Ga gewoon profeteren. Ga gewoon goede dingen zeggen. Dat je mensen kan doen stichten. Dat je mensen kan helpen. Dat je mensen kan dragen door het leven heen. Want we hebben de Heilige Geest nodig. En hij is al uitgestort. En ik ben God daarvoor dankbaar. Weet je? Als je de Heilige Geest nog niet ervaart. Je hebt hem nog niet. Dan zou ik zeggen, dan moeten we ervoor gaan bidden. Ga ervoor bidden. Ga serieus ervoor bidden. En ik heb daar een psalm. Een psalm gevonden die eigenlijk iemands hart raakt. Dat iemand dat gaat doen met een bewuste toewijding. En dat is psalm, 100, psalm 51. Niet 100, maar 51. In een gewone NBG. Ik hou van het woord van God. Ik weet niet waarom. Het zou wel door de Heilige Geest komen. Dus wanneer je een nood hebt, dat laat Psalm 51 zien. David had gezondigd en David had een grote nood. David was contact met God kwijt. En David was een man van God. Maar nu had hij een grote nood. Hij was zo ver gegaan dat hij iemand de dood had doen vinden. En hij was degene die die persoon eigenlijk zelf de dood mee geholpen had. En dan zie je dat er in vers 11, dan zegt hij daar, nadat er dan bekendgemaakt is dat hij degene is die zeg maar, een verschrikkelijke zonde begaan heeft, omdat hij overspel heeft gepleegd met zijn buurvrouw, die aan het doezen was. En ja, hij dacht, nou, ik ben de koning, dus laat ze komen en weet ik veel. En er zijn allemaal dingen gebeurd die niet goed waren. Maar vers 11, dan zegt David een belangrijk iets. Psalm 51, vers 11. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, Heere. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Vers 12 zegt hij. Schep in mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Dat wanneer ik spreek, dat ik door de Heilige Geest spreek. Dat ik niet spreek door een geest die niet standvastig is, die allemaal zomaar gekke dingen spreekt. Die allemaal dingen spreekt waarvan we moeten afvragen, van, is dat wel van God? We hebben nodig in de gemeente. En ik hoorde op de woensdagavond, zal ik nog tot slot dat nog even meegeven, hoorde ik van, we hadden een bijbelstudie en er was een zuster, die maakte een opmerking. Broeder, omdat ik weet dat u ook van natuurfilmen houdt, zal ik u vertellen, ik heb gezien dat er een aantal orka's bezig waren, grote orka's. En ze gingen ergens op jacht, maar ze konden geen voedsel vinden, denk ik. En op een gegeven moment keren ze zich naar een hele kleine orka die al die tijd met ze meegezwommen heeft. En wat doen ze? Ze eten die kleine orka helemaal met, hoe noemen ze het, haar en huid eten ze hem op. Ik zeg, ja, maar orka's zijn roofdieren. Wat God ons wil, met ons wil doen, hij wil ons behoeden en bewaren. En dat we in de gemeente, als de ene leidt, dat heel de gemeente leidt. En dat we oppassen voor wat we zeggen. Dat we niet veroordelend praten. We zijn toch geen orka's. God heeft ons soms de Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest bouwt op. De Heilige Geest is gekomen, zodat het lichaam van Christus gaat bloeien. En ik ben God dankbaar daarvoor dat we geen orka's zijn, maar dat hij liefde in onze hart heeft uitgestort. Dat hij ons zoveel liefde heeft gegeven dat we kunnen zeggen, al was ik dit, nee, we gaan daarmee stoppen. De volgende keer over de liefde. God is goed. Laten we de Heer alle eer geven. Alle eer aan hem. Nou, we zijn aardig in de tijd, denk ik, heb ik gezien, doorgeschoten. Het was niet mijn bedoeling hoor, maar ja, soms moet je ook jezelf tot stilte manen. En dat doe ik dan bij deze. Laten we de Heer een offer gaan brengen. En dan gaan we nog een prachtig mooi lied zingen ook. Tot eer en glorie van zijn naam. We gaan bidden voor het offer. Halleluja.